Goedemorgen allemaal, gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Doet hij niet? Goedemorgen, dat is beter. Allemaal, gemeenteleden, gasten, luisteraars thuis, heel hartelijk welkom in deze morgendienst die geleid wordt door dominee Van der Dussen. Mijn naam is Arine Brouwer. Vandaag ben ik ouderling van dienst. En samen met Ad van der Dussen sta ik na afloop van deze bijeenkomst in de hal om eventuele vragen over onze gemeente of over deze dienst te beantwoorden. Zit u ergens mee of wilt u juist ergens voor danken? Dan is er gelegenheid om na de dienst met enkele mensen persoonlijk voor u te laten bidden. Die mensen staan bij de piano en ook gasten zijn van harte welkom. De organist is Jaap Mulder. De collecte is vandaag voor de zending En de kinderbijbelgroepen 1 en 2 komen vanmorgen bij elkaar. We zijn blij en dankbaar dat dominee Ad van der Dussen na een lange periode van ziek zijn weer in staat is de diensten te leiden. En wij hopen en bidden dat zijn herstel zich voort zal zetten. We vragen u wel aandacht voor de gemaakte afspraken met betrekking tot de werkhervatting van Ad. In de maand maart zal hij een aantal malen voorgaan en het rooster hiervoor staat in de contactsleutel. Voor het overige ligt het gemeentewerk nog stil. Dit betekent geen catechesis, geen pastorale bezoeken en geen kerkraadswerk en geen mailverkeer. In de loop van de maand maart zal bekeken worden hoe we in april verder gaan met het oppakken van het werk van Ad. Van 25 tot 27 maart is er een kamp van de voorbereidende catechese. De leiding zit te wachten op aanmeldingen en willen de kinderen en hun ouders erop attenderen dat ze zich nog kunnen opgeven tot midden volgende week. Maar dat kan ook vanmiddag al, want dan is er een bijeenkomst van de voorbereidende catechese. Dus graag opgeven bij de leiding. Op donderdag 10 maart, vorige week ook aangekondigd, is er van 4 tot 8 een interkerkelijk volleybaltoernooi voor jongeren uit de Nederlands Gereformeerde Kerk. Je kunt je vandaag nog opgeven, dus doe dat vooral. Vanmiddag is er een jeugddienst in dit kerkgebouw. Het thema is dan How Great is Our God? Het geheel staat onder leiding van Floris Wijs. En Pieter zal daar iets over vertellen. Oh, Pieter.
Ja, ik kreeg net een sms van Pieter. Ik haal het niet, dus kan jij even wat zeggen? Of in ieder geval, hij komt pas vanmiddag. Hij zou al carnaval hebben gevierd. Nu zet ik hem in een heel kwaad daglicht. Nou, Pieter is een hele goede jongen, dus... nee, vanmiddag is er een jeugddienst. Ja, het zal vooral voor de jeugd bedoeld zijn, mijn praatje. Maar ja, er zit nauwelijks iemand. Maar het is ook zeer geschikt voor mensen die wat ouder zijn, maar zich ook jong voelen. Maar kom vooral, zou ik zeggen. Het is een thema, How Great is Our God? In het Nederlands is dat, hoe groot is onze God? En we gaan een filmpje kijken over iemand die door middel van wetenschap een beetje over de grootheid van God gaat praten. En ik zelf word er altijd heel erg door geïnspireerd. En voor de jongeren willen we na de dienst willen we gewoon gezellig met elkaar spellen spelen en gewoon hangen op de verdieping. Dus voel je vrij om dan als jongere dan achteraf op de verdieping te gaan zitten. Bedankt, tot ziens.
We zingen nu uit onze eigen bundel lied 20 en na Votum en Groet zingen we van Psalm 84 vers 1, 2 en 6. Namens de kerkraad wens ik ons allemaal een gezegende dienst.
Laten wij stil worden voor God. En nu zeggen we, onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Kinderen, jullie mogen nu naar voren komen. Dan gaat José Lekkerkerker jullie wat vertellen over het PAS-project.
Zo, Zo, wat gezellig dat jullie er allemaal zijn. Kom een beetje dichterbij, Tirza. Is plek genoeg. Hé, hey, het is vakantie, hè? Ja. Wat gaan jullie doen in de vakantie? Wie heeft er al bedacht?
Rustig aan doen.
Oh. Oh, wat ja.
Morgen gaan we lekker weg.
Gaan jullie weg? Jullie gaan op vakantie? Ja. Oh, heerlijk. Wie heeft er nog iets bedacht van, oh, als het vakantie is, ga ik dat doen?
Knutselen.
Knutselen. Heerlijk. En Rebecca?
Nou, alles wat je van je verjaardag hebt, dat kan je ook gaan doen.
Ja, daar heb je nu lekker de tijd voor, hè? En doen jullie ook wel eens een spelletje? Wie doet er wel eens een spelletje met zijn broertje of zusje of papa, mama? Ja? En wat voor spelletje doe je dan, Malinde?
Memory.
Memory, ja. En?
Dokter Bibber.
Oh, dokter Bibber. En Suzanne?
Bingo.
Bingo. En Tiasa?
Verstoppertje.
Verstoppertje, ook leuk. Nou, ik heb vandaag ook een spel meegenomen. Kijk maar eens even. Wat is dit voor spel? Goed gelezen. Leuk spel. Ja. Nou, bij dit spel dan ga je met de pion, ga je zo stapjes zetten. En dan kom je langs allerlei gebeurtenissen. Dat is eigenlijk een levensweg. En tijdens het paasproject volgen wij de levensweg van Jezus. Nou, wie van jullie weet hoe oud de Heer Jezus is geworden? Wie weet dat? Josien.
100.
100, nee, dat is niet goed. Kijk maar eens goed naar het spel, misschien dat je dan op een idee wordt gebracht. Rebecca.
33.
Ja, heel goed, 33, inderdaad. Nou, vandaag gaat het verhaal over dit plaatje. En die komt ook op de Bijbel, dan kan iedereen het goed zien, ook achterin. Ja. Want ja, ik hou ook wel van een spelletje, maar sommige mensen die willen zo graag winnen, dan gaan ze vals spelen. Nou, daar hou ik echt niet van. Maar dat is wel waar het vandaag ook over gaat. Wat zien jullie op dit plaatje? Je kunt ook daar kijken als je het niet zo goed ziet. Wie zien jullie hier? Wie staat daar vooraan? Michel. Judas, heel goed, ja. En ja, hij houdt zijn hoofd een beetje gebogen, zie je dat? Wat heeft Judas gedaan zojuist? Maaike.
De Heer Jezus verraden.
Ja, je ziet het, hè? De schriftgeleerden staan daarachter. Hij heeft zojuist Jezus verraden. En hij kijkt een beetje zo naar beneden. En ja, misschien denkt hij, oh, wat heb ik nu gedaan? Of misschien kijkt u ook wel naar datgene wat hij in zijn handen houdt. Wat houdt hij in zijn handen? Zien jullie dat? Wat heeft hij gekregen? Michel. Geld. Ja. Hij heeft geld gekregen. En misschien is dat geld hem wel meer waard dan de band met Jezus. Hè? En de takken en de blaadjes die zijn groen. En dat is een teken van nieuw leven en de belofte dat er hoop is door alle moeilijkheden heen. En nou gaan we straks nog andere plaatjes op het spel plakken en dan komen steeds die groene blaadjes, die komen dan weer terug. En dan kunnen we, die helpen ons eraan herinneren dat het goed komt. En het zakje wat hij in zijn handen houdt, dat is rood. En dat komt steeds terug, die kleur van rood. En dat is het teken van verraad en van pijn en van het lijden. Nou, dan gaan jullie boven gaan jullie nog verder praten over dit verhaal. Maar eerst mag er nog iemand een puzzelstukje hierin plakken. En dan gaan we de komende weken gaan we steeds verder met de puzzel. En als het dan Pasen is, dan is de puzzel compleet en dan hebben we hier een hele mooie plaat. Nou, wie wil mij helpen om het puzzelstukje op te plakken? Ja, Sander toch? Kom maar. Vanmorgen wilde die nog niet, maar nu toch? Nou, dan moet hij hier komen. Heel goed. En dan heb ik nog een pion. Wie wil de pion even plakken? Jente. Kijk, je mag je hier. Want daar zijn we. Goed zo. Nou, dan gaan we nu zingen met z'n allen. Klapt in je handen. Dat is nummer 116 uit de eigen bundel.
Laten wij nu bidden. Heer onze God, als we zien wat er nu weer voor de kinderen is gereed gemaakt, spel Levensweg, worden we enthousiast dat er steeds weer creatief gewerkt wordt aan het overbrengen van uw goede evangelie. En we bidden u dat ze met elkaar de komende weken daarin zullen groeien. We danken u ook dat wij hier kunnen zijn zoals we zijn met wat ons bezighoudt. En dat wij hier dat ook bij u neer kunnen leggen en uw aandacht daarvoor vragen. Wat ons opgetogen maakt, onze vreugde over de natuur die weer op gang komt in het voorjaar. Persoonlijk plezier. We willen daarmee naar u toe komen. En u ervoor danken en onze vreugde erin voor u uitspreken. En net zo goed ook wat we meenemen uit deze week aan persoonlijk verdriet, aan Sorus. Zeker ook aan de beelden die we niet kwijtraken van wat we zien. Aan vreselijk geweld in Libië. Ivoorkust. En ook dat willen we bij u brengen en u bidden of u ons toch wilt helpen om daarmee om te gaan in ons leven. Wilt u zo in deze kerkdienst ons ook aanspreken, ons op weg helpen, ons perspectief geven en ons inspireren tot geloof en vertrouwen. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Ik breng u het evangelie vanmorgen uit Ezechiël 34. Hoofdstuk waarin het welbekende thema van de goede herder naar voren komt. Openingslied van deze dienst. Ezechiël 34 start met kritiek op slechte herders en komt uit bij de belofte van een goede herder. Het wordt nu voorgelezen en ik ben benieuwd door wie. De vraag wordt nog niet beantwoord. Misschien ben ik het zelf wel. Zelfs de organisator kan het ons nu niet vertellen, want die is er niet. Doe ik niemand tekort als ik zelf Ezechiël 34 voorlees? Dan ga ik het nu doen. Eerst vers 1 tot 6. De Heer richtte zich tot mij, mensenkind. Profeteer tegen de herders van Israël. Profeteer en zeg tegen hen: dit zegt God de Heer. Wee jullie, herders van Israël. Want jullie hebben alleen jezelf gewijd. Horen herders niet hun schapen te weiden? Jullie eten wel hun kaas. Jullie gebruiken hun wol voor je kleren en jullie slachten de vette dieren. Maar de schapen weiden, dat doen jullie niet. Zwakke dieren hebben jullie niet laten aansterken. Zieke dieren niet genezen. Gewonde dieren niet verbonden. Verjaagde dieren niet teruggehaald. Verdwaalde dieren niet gezocht. Jullie hebben de dieren hard en wreed behandeld. Zonder herder raakten ze verstrooid en werden ze door wilde dieren verslonden. Mijn schapen zijn verstrooid, ze dwalen rond in de bergen en hoog in de heuvels. Over heel het aardoppervlak raken ze verstrooid en er is niemand die naar ze omziet. Niemand die naar ze op zoek gaat. We slaan een stuk over en lezen verder bij vers 23. Ik zal een andere herder over ze aanstellen, een die ze wel zal weiden, David, mijn dienaar. Hij zal ze weiden, hij zal hun herder zijn. Ik, de Heer, zal hun God zijn en mijn dienaar David hun vorst. Ik, de Heer, heb gesproken. Ik zal een vredesverbond met ze sluiten, ik zal het land vrij van wilde dieren maken, zodat ze zelfs in de woestijn veilig kunnen wonen en in de bossen onbezorgd kunnen slapen. Ik zal mijn schapen en het land rondom mijn heuvel zegenen. En ik zal de regen op gezette tijden doen neerdalen. Het zal regen zijn die zegen geeft. De bomen zullen vrucht dragen. De akkers zullen een goede opbrengst geven. En ze zullen veilig leven in hun land. Ze zullen beseffen dat ik de Heer ben, wanneer ik het juk breek waaronder ze gebukt gaan en ze uit handen van hun onderdrukkers red. Ze zullen niet meer door andere volken worden geplunderd en niet meer worden verslonden door wilde dieren. Ze zullen veilig wonen en niemand zal ze nog opschrikken. Ik zal akkers voor ze aanleggen die geroemd zullen worden. In het hele land zal niemand meer van honger omkomen en ze zullen niet langer door andere volken worden vernederd. Ze zullen beseffen dat ik de Heer hun God bij hen ben en dat zij het volk van Israël mijn volk zijn, spreekt God de Heer. Jullie zijn mijn schapen, de schapen die ik weid. Jullie zijn mensen en ik ben jullie God. Zo spreekt God de Heer. Over deze preek heb ik gezet: God bewijst zichzelf. En dat doe ik in aansluiting aan vers 27. Waar wordt gezegd: ze zullen beseffen dat ik de Heer ben wanneer ik het juk breek waaronder ze gebukt gaan. Ik noem dat een bewijs dat God er is. En daarmee kom ik bij iets waar heel veel mensen driftig naar op zoek zijn, omdat er zoveel onzekerheid is. Dit hele verhaal van de goede herder, daar zit toch wel heel veel onzekerheid omheen. Omdat er zoveel gebeurt dat je daarmee niet kunt rijmen. Is die het wel? Nog dieper, onzeker, is God er wel? Behoorlijk wat mensen hebben van die onzekerheid geen last. Er zijn mensen die in grote stelligheid tot de conclusie zijn gekomen dat hij er niet is. Geen enkele twijfel. Nee, God is er niet. Om niet eens over na te denken. Er zijn ook mensen die die twijfel aan zich voorbij zien gaan in hun vaste geloof. En zeggen: nee, dat komt nou nooit bij mij op. Het is voor mij een vaste werkelijkheid. Onomstotelijk. God is er. En hij is de goede herder. En ik ken geen twijfel. Maar er zitten toch wel heel veel mensen tussenin. Ongelovigen die af en toe gaan twijfelen. Is het echt zo dat er niks is? En gelovigen die de goede herder willen vertrouwen, maar het moeilijk vinden. En voor al die mensen die daar onzekerheid bij voelen, is er die behoefte om het zeker te stellen. En ik wil vanmorgen het erop houden dat Ezechiël aan die behoefte tegemoet komt met de belofte dat God zichzelf zal bewijzen. En dat leid ik dus af uit vers 27 en op de volgende dia ga ik dat wat toelichten. Als daar staat: ze zullen beseffen dat ik de Heer ben. Let op de toekomst. Nu nog niet, dat komt. En daarmee wordt een formule gebruikt die maar liefst 54 keer in het boek Ezechiël voorkomt. Het is een heel vast refrein. Ik ga ze niet alle 54 voorlezen, dan wordt u dol. Ik doe een bloemlezing van 6. Op de site komt te zijner tijd komen de tekstverwijzingen. Het gaat steeds zo. Ik zal dit, dan zullen ze beseffen of weten dat ik de Heer ben. Ik zal mijn hand tegen hen opheffen. Dan zullen ze beseffen dat ik de Heer ben. Ik zal hen straffen zoals ze verdienen. Ze zullen weten dat ik de Heer ben. enkelen zal ik sparen. Dan zullen ze beseffen dat ik de Heer ben. Ik zal mijn volk aan jullie greep ontrukken. En dan zullen jullie weten dat ik de Heer ben, de vijanden. Als ik mijn verbond met jou gesloten heb, zul je beseffen dat ik de Heer ben. Als ik jullie naar je land breng, zullen jullie beseffen dat ik de Heer ben. En zo gaat dat maar door. U hoort de afwisseling, beseffen, weten, dat ligt aan de nieuwe Bijbelvertaling. De vorige vertaling deed consequent met, dan zullen jullie weten of zeker weten dat ik de Heer ben. De ene keer is het in Ezechiël een aankondiging van dreiging. De andere keer is het een aankondiging van geruststelling. Maar het gaat steeds om daden die de Heer zal verrichten, waardoor er zekerheid komt. Zekerheid die nu nog voor een deel of in sterke mate zelfs afwezig is. En als je nou kijkt naar Ezechiël 34, dan is daar dus de ervaring van de slechte herders, dat er nog geen goede herder is. Dat is nog toekomst. En dat wordt twee keer aan het slot van dit hoofdstuk tot uitdrukking gebracht. Eerst dus vers 27, dat ik al een en ander maal heb voorgelezen. Hier komt hij nog een keer. Ze zullen beseffen dat ik de Heer ben, wanneer ik het juk breek waaronder ze gebukt gaan. Moet nog gebeuren, is nog niet zo. En dan in vers 30. Ze zullen beseffen dat ik de Heer, hun God, bij hen ben. En dat zij, het volk van Israël, mijn volk zijn. En ook dat moet in die zin nog gebeuren, dat die goede herder is er nog niet, die beloofd wordt. Zo is het hier dus een aankondiging van hulp en zorg, die ertoe zal leiden dat er zekerheid komt. Dan zullen ze het zeker weten. Toen dus ook al onzekerheid. Ook wel schouder ophalen. Ja, God, hij zal er wel zijn. Maar in de praktijk zijn er meer machten die wat in de melk te brokkelen hebben. Ja, dan kom je bij die verwarring van onze tijd. Dat er geschoten wordt in Libië, Ivoorkust, op vrouwen, kinderen, burgers, door eigen mensen. Wat daar allemaal aan de hand is, je verstand staat daarbij stil. Dan kun je in je eigen leven dingen inbreken, boze machten zich breed maken. Ik denk, ja, ik wil hem wel vertrouwen, God. Maar er zijn meer spelers in het spel. En wat Ezechiël dus doet, is dat hij dan belooft, zegt van ja, maar heb er vertrouwen in. God gaat zichzelf bewijzen. Straks, als hij dat en dat gedaan heeft, dan zul je beseffen, dan zul je weten dat hij echt de Heer is. En ik wil aan de hand van een heel ander Bijbelverhaal dat nog wat sterker maken. Dat is het verhaal van Jozef. Want het bijzondere is dat deze formule, dan zul je weten dat, dat die ook in het verhaal van Jozef voorkomt en dan bijna in een soort vraag om bewijs. Hier vind je een impressie van Egypte, Jozef in Egypte. Het gaat me om het bekende verhaal dat die de broers die vanuit Israël naar Egypte komen, omdat er in Egypte graan is en in hun eigen land niet. Het gaat me om dat bekende verhaal dat Jozef die broers ontmoet zonder dat ze weten dat hij het is. Hij staat daarvoor zoals de onderkoning van Egypte. En de broers staan daar onzeker en afhankelijk voor die barse onderkoning. En dan komt dat drama dat Jozef een spel met ze speelt. Zegt van ja, wat komen jullie hier eigenlijk doen? Ja, mooi verhaal, zielig verhaal. Broers van een oude vader, volgens mij zijn jullie spionnen. En dan moeten ze het bewijs leveren dat ze geen spionnen zijn. Weet iemand van jullie, van u, welk bewijs ze dan moeten leveren dat ze geen spionnen zijn? Wat moeten ze doen zodat Jozef eronder kon zijn en zeggen: oké, nou weet ik dat het verhaal klopt. Dat zielige verhaal van vader Jacob. Oh, heel velen, zoveel dat ik het niet kan verstaan. Nog een keer, graag. De jongste broer, precies. Ze moeten de jongste broer gaan halen. En als ze daarmee terugkomen, Benjamin, waarvan vader Jacob had gezegd, en die nooit, hè, die echt nooit, die wil ik ook niet kwijtraken. Als die komt dan. En dan moet u eens kijken op de volgende dia hoe dat gaat. In Genesis 42 staat, en ik geef hem nu in de nieuwe Bijbelvertaling, dat de onderkoning zegt: bewijs me dat jullie eerlijke mensen zijn. Ga naar huis, kom daarna bij me terug met jullie jongste broer. Dan weet ik zeker dat. En dat is precies dezelfde formule als in Ezechiël. De volgende dia in de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap. Letterlijker. Hieraan zal ik weten dat jullie eerlijke lieden zijn. Ga heen, breng je jongste broer tot mij. Opdat ik weet dat jullie geen verspieders zijn. Een heel ander verhaal, maar die formule is hetzelfde. Jozef zegt: ik weet pas zeker waar ik met jullie aan toe ben, als jullie dat doen. Voel je? Vandaar dat de nieuwe Bijbelvertaling durft zeggen: bewijs. En zo doet de Heer het nu ook. Maar nu dus omgekeerd, dat hij zegt: ik zal dat en dat doen, en dan weten jullie zeker dat ik het ben. Ik zal het bewijsstuk overleggen. Dat is in Ezechiël 54 keer het punt. Dat God zegt: ik zal een einde maken aan alle twijfel en onzekerheid die er bij jullie ten aanzien van mij leeft. Bij gelovigen en bij ongelovigen. Ook bij de vijanden van Israël zeggen: ach, dat verhaal over hun God die hun wel zal helpen, kunnen we vergeten. Ook jullie zullen het weten, wanneer ik het zal hebben gedaan. En zo ook de gelovigen, ook wij krijgen die bemoediging als we blijven steken in de onzekerheid. Als ik dat en dat heb gedaan, dan zullen jullie het zeker weten. En wat hiermee sterk naar voren komt, is dat het ons eigenlijk niet wordt toevertrouwd om te bewijzen dat God er is. Dat willen we wel. En dat zou ook een stuk helpen als we dat elkaar konden bewijzen. Maar dat wordt ons niet toevertrouwd. Dat lukt ook niet. Er is een hele reeks van Gods bewijzen bedacht. En dat zijn zeker geen onzinnige redeneringen. Maar ze zijn allemaal in de loop van de tijd ontkracht. Ja, daarmee red je het niet. En dat weet u ook uit ervaring. Iemand die niet gelooft, die kun je niet door goed verhaal te houden bewijzen dat hij er is. Je kunt iemand misschien aan het denken krijgen. Iemand kan daardoor beter snappen waarom jij gelooft. Maar bewijzen, nee. Zoals wij ook onszelf niet aan onze haren uit het moeras kunnen trekken. We kunnen het niet bewijzen. En dat voelt soms als armoe. En steeds opnieuw wordt het toch weer geprobeerd. Een dwingend bewijs. Nu kan je er toch niet meer onderuit. Het is altijd minder dwingend dan je denkt. En het bijzondere is nu dat in Ezechiël het ons ook uit handen wordt genomen dat God zegt: ik doe het zelf. Ik ga het doen. De tijd komt dat jullie door de knieën zullen gaan. Iedereen. En dat heet in de Bijbel ook Gods, de openbaring van Gods heerlijkheid. Nu nog veel verborgenheid, maar ooit zal hij zich in zijn volle heerlijkheid openbaren. En dan heeft hij het bewijsstuk overlegd. En nu gaan we terug naar het verhaal van de goede herder
in Ezechiël 34. Volgende dia. Die laat een wat schokkend beeld zien. Nog een verder. En dit is het schaap dat gewond is. En dat niet wordt verzorgd. En dat staat eigenlijk model voor al dat lijden in deze wereld. Dat is de tegenhanger, hè, van de gelijkenis van de goede herder. Ezechiël 34, het begin. Wee jullie, slechte herders. En dan komt dat, die aanklacht. Jullie eten van hun kaas, jullie gebruiken hun wol, jullie slachten de vette dieren, maar de schapen weiden doen jullie niet. Zwakke dieren laat je niet aansterken, zieke dieren niet genezen, gewonde dieren niet verbonden. De verdwaalde heb je niet gezocht. Jullie hebben de dieren hard en wreed behandeld. Gaddafi. De president van die voorkust die niet weg wil. Schiet op je eigen mensen. Dat is het. Dit schokkende beeld staat model voor de leiderschapscrisis in deze wereld. Leiders die teleurstellen. En de goede herder, dat is dus heel veel meer dan een fijn gevoel van een lieve God. Dat is een goede leider. En vandaar ook dat het zo heet: ik zal jullie weiden een geven die je ze wel zal weiden. David, mijn dienaar, hij zal ze weiden, hij zal hun herder zijn. Ik, de Heer, zal hun God zijn en mijn dienaar David hun vorst. De goede herder, hier wat romantisch uitgebeeld, wordt model voor de koning, de leider, de president, die wel goed beleid voert. Een wereldheerser die geen dictator is. En daarmee komen wij bij dat enorme perspectief van de belofte van verlossing van heel deze wereld die zit in de belofte van de goede herder. Want wij, nieuwtestamentische gelovigen, als wij dit lezen, schakelen we meteen naar Jezus. David, de zoon van David. Jezus. Meer dan iemand die je een privé goed gevoel geeft. De man die dient om de wereld te regeren. En om de wereld terug te brengen in het paradijs. En die zelf al het kwaad dat mensen doen en dat wij doen, verwerkt aan zijn kruis. En toen hij kwam, was er dat gevoel bij heel velen. Ja, nu weten we het. Nu beseffen we het. De Heer is onze God. De blinden die genezen werden, de melaatsen die genezen werden, de hoeren die ineens weer in tel waren, de tollenaars die mochten gelden als kinderen van God, de Romeinse militair die ook mee mocht doen. In brede kring was er die knieval voor God de Heer. Ja, nu weten we het. God is de Heer. Het is weer weggeëbd. Want de geschiedenis is ook weer doorgegaan. En zo zitten wij nog steeds in hetzelfde stuk van: Heer, doe wat. Laat het zien. Maak die goede herder waar. En zo zet de Bijbel eigenlijk alle kaarten op de toekomst. De toekomst waarin Jezus zijn volle heerlijkheid zal openbaren. Zolang dat niet gebeurd is, blijft er die onzekerheid. Blijft er die discussie. Blijft er die onmacht van ons om anderen te overtuigen. En daarom zit er in het christelijk geloof zo'n enorme hunkering naar de toekomst. De laatste dia, de twee beden van het Onze Vader. Hoe moeten wij bidden, vragen wij, en de Heer zegt: ik zal het je zeggen. En dan komt als opening: uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. En die twee, die zitten aan elkaar vast. Uw naam worden geheiligd, dat is dat Gods naam bewaarheid wordt. Zegt: ja, nu weten we dat u het echt bent zoals u het zegt. En wanneer zullen we dat weten? als het koninkrijk gekomen is. Dat is de hunkering naar de toekomst. Heer, laat zien wie u bent. Bewijs uzelf. En hoe zal die het doen? Als het koninkrijk gekomen is. En wat is het koninkrijk? Niet primair de gouden straten. Het koninkrijk is primair dat God zichzelf bewijst. En we hem in zijn volle heerlijkheid zullen zien. En dat daarmee de schepping op ademt. Nou, daarom zit er in het christelijk geloof een onvrede met het heden. Niet alsof het heden niet prachtig kan zijn. Ach mensen, zo'n dag als vandaag. Heerlijk toch. Met dat verrukkelijke doorbreken van de zon en de lente. En als je je dan fit voelt, zoals ik nou weer, heerlijk. En toch, hoeveel fijne dingen ook. Onvrede met het heden, waarom? Omdat die onzekerheid maar voortduurt. En omdat we nog wat van God te goed hebben. Omdat zijn naam nog niet geheiligd is. Omdat er nog onzekerheid is. Of het al goed komt met ons en met de wereld. Omdat Gaddafi er nog is. En mijn eigen zonde. En daarom hunkering naar de toekomst. Naar het moment dat de onzekerheid van ons afvalt. En de tranen worden afgewist. En de Heer zegt: zie je wel? Amen. We zullen zingen uit Psalm 89 ter beaming. Het is een psalm die bekend staat als een luidruchtig loflied. Veel minder bekend is dat er een omslag in die psalm zit. Die hiermee te maken heeft dat er zoveel mis is gegaan in Israël. En de psalm eindigt met een dringende bede dat God zich zal laten zien. En dat hij waar zal maken wat hij allemaal beloofd heeft. We zingen vers 17 en 18 nadat Jaap een rustig voorspel zou hebben gespeeld dat u in staat stelt om ook enkele ogenblikken te overwegen het evangelie. Thank you.
aan mijn wijkouderling Wilma Thijs heb ik gevraagd om te danken en voorbeden te doen. Nu hoort van haar voor wensen zij zal bidden.
Ja, we danken vandaag natuurlijk voor het herstel van Ad. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Maar het is nog geen 100%. En Connie en Ad zijn blij met de situatie zoals het nu is. We hopen nog op een uitbreiding van de taken, stap voor stap. Dus daar zullen we voor bidden. We willen ook bidden voor Melchior en Annie Mulder. Want afgelopen week is Annie Mulder haar vader overleden en gisteren begraven. Zullen we bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we vandaag met onze zorgen, onze dankbaarheid en onze vragen bij u mogen komen. We willen danken voor het herstel van Ad en voor de goede medische zorg die er was. Hoewel het geen plezier is om zoveel hoofdpijn te hebben, heeft deze tijd ook veel goeds gebracht. Alle reacties van mensen, lege agenda, tijd voor bezinning en ontspanning. God, dank u dat u door moeilijkheden heen ook veel goeds geeft. Dat u ook in zo'n periode ons wil vormen. We willen vragen om verder herstel, om wijsheid om rustig de taken weer op te pakken en om het geduld om soms een pas op de plaats te maken. Heer, wilt u zijn met Annie en Melchior, hun kinderen en hun familie, nu ze afscheid moesten nemen van hun vader en opa. Wilt u hen troosten en steunen in de tijd die komt waarin hij zo gemist zal worden? En zo velen van ons missen iemand. U weet het, Heer. U kent ons. En wilt u ons ook opmerkzaam maken voor een ander, zodat u onze handen en monden kunt gebruiken om elkaar te troosten en te bemoedigen? En wilt u ons vergeven als we elkaars verdriet soms vergeten? Heer, vandaag willen we ook mensen naar voren brengen die te veel hooi op hun vork hebben. Allen die te veel taken op zich genomen hebben. Veel mensen in deze maatschappij en ook in deze kerk voelen zich gestrest en moe door alles wat moet. Ook in de kerk moeten we erg veel, willen we erg veel. Veel mensen voelen zich gedwongen om alles perfect te doen. Misschien zijn we bang voor afkeuring en kritiek. Wilt u ons hiervan bevrijden? Want bij u hoeven we ons helemaal niet te bewijzen. En wilt u ons ook bevrijden van een al te kritische houding naar elkaar? Wilt u ons uw liefde geven voor elkaar, zodat we elkaar kunnen aanvullen en helpen? Heer, wij bidden voor onze wereld, waarin zoveel machtsmisbruik is en hebzucht, wat zoveel kapot maakt. Heer, wilt u uw liefde over deze wereld uitstorten, zodat het wordt zoals u het bedoeld heeft. Uw naam wordt geheiligd en uw koninkrijk komen. Amen.
Na zo lang geluisterd te hebben en na onze dank en onze zorgen bij God hebben gebracht, willen we hem nu eren. Eerst door vrijgevig te zijn. De collecte wordt zo meteen gehouden. Als het goed is komen dan de kinderen terug. Dan willen we God eren door ons op te stellen als mensen die leven zoals hij het wil. En ik wil daartoe de 10 geboden uitspreken in een soort geloofsbelijdenis. Dat wij, als het ware, de verplichting op ons nemen om zo te leven als in de 10 geboden wordt gezegd. En tenslotte eren wij hem door ons geloof te belijden in het zingen van de apostolische geloofsbelijdenis. Nu wordt eerst de collecte gehouden. Thank you. Als het u mogelijk is, wil ik u vragen om te gaan staan. Om zo met elkaar in een moment van bewustheid en toewijding aan de Heere God onze dankbaarheid en trouw te verklaren. Ik lees u de tekst voor waarin wij de 10 geboden tot ons nemen. Komen de kinderen daar net aan? Des te beter. Kom er maar gauw bij. De deur gaat weer dicht. Nou, dan begin ik en dan komen ze wel terug voordat wij de geloofsbelijdenis gaan zingen. Wij spreken dit uit met uw woord in ons hart en onze handen vaardig tot uw werk. Spreken wij uit, o Heer, jegens u en onze naasten, dat wij u zullen dienen en niemand anders. Dat wij uw beeld en gelijkenis herkennen zullen in de gestalte van Jezus Christus, dienstknecht van de minste der mensen. Dat wij uw naam zullen heiligen. Dat wij uw toekomende dag zullen vieren. Dat we onze ouders zullen eerbiedigen. Dat we het leven hoog houden. Dat we elkaar trouw zullen zijn. Dat we ons niets van elkaar zullen toe-eigenen. Dat we elkaar met waarheid zullen ontmoeten. Dat we elkaar het goede van het leven gunnen. Zo hebben wij gehoord, zo zullen wij doen, Heer onze God. Gezegend zijt gij. Amen. De deur mag nu echt open. En dan komen ze echt, de kinderen. En dan beleiden wij zingend ons geloof. Thank you.
De Heer zegene u en hij behoede jullie. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. Hij zij jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u. Hij geeft jullie vrede.